Psalm 150. Moet toch lukken om daar in één avond doorheen te komen, denk ik. Veel meer dan een slotakkoord is het ook niet. Ik ben niet goed thuis in de klassieke muziek, maar ik weet dat daar van die muziekstukken zijn. Je weet dat het afgelopen is, maar het gaat nog zeker 10 minuten door. En dan komt er weer een slotakkoord en dan denk je dat was het. En dan komt er toch nog weer wat enzovoort. En dan bam, bam, bam. En dan, ja, doe maar. Beetje overdreven. Klassieke, dat noemen ze officieel instinkers. Nee, niet binnen de klassieke muziek noemen ze dat zo, maar binnen de wat lichtere muziek. Zo van, men denkt dat het afgelopen is en er komt nog wat. Nou ja, oké. Okay. Maar feitelijk zijn we door de psalmen heen. Dit is inderdaad een slotakkoord. En als u het mij vraagt, lijkt je ook al een beetje veel op de moderne praise songs. En dat bedoel ik niet als een compliment natuurlijk. Nee, echt niet. Want dit is deze psalm is zo de conclusie van 149 psalmen die eraan vooraf gaan. Daar gaat dus al wat aan vooraf. En wat ik bedoelde, verstond onder moderne praise songs, is dat ik altijd de indruk heb dat er helemaal niks aan vooraf gaat, dat het alleen dus loze kreten zijn. En bij gebrek aan bijbelkennis, nou ja, bij gebrek aan kennis van onze Heer en Heiland, blijft er niet veel anders over dan halleluja, terwijl we niet weten wie dat is. Ja. Heb je dat nog? Je kent ook dat liedje halleluja. Ja, dat is lijksprekend op het potje met vet. Dat is niet aardig gezegd, dat weet ik wel, maar nou ja. Halleluja, halleluja, halleluja. En ja, ik vind dat geestelijke armoe. Zo zonder meer. En dat zijn geen prettige woorden natuurlijk. Maar wat deze psalm betreft, ik lees daarin, ik heb het geteld, ik lees 13 keer loof den Heere. Waarvan de eerste en de laatste dan niet eens vertaald zijn, want er staat gewoon halleluja. En om dat 13 keer te krijgen in die paar zinnetjes, wat korte versen, dan zijn het er nog net 6. Dat betekent in de praktijk dat elke zin zo begint. En dat het in het algemeen 2 keer staat in wat men 1 vers noemt hier. Halleluja. Van Hallel, dat is prijzen, of hoe je het maar vertalen wil. En die U, die staat voor wij. Voor eerste persoon meervoud. Laten wij, of gewoon wij, prijzen de Heer. Of laten wij de Heer prijzen, aanvoegende wijs. Wat het maar is. En ja, dat weet u langzamerhand. Dat is de naam des Heren in de verkorte versie. Het zijn normaal 4 letters, maar het wordt verkort bij gelegenheid tot 2. En het is het woord wat wij in het Nederlands het beste kennen. Maar dan gewoon als de bevestiging. U weet het, hè? Bevestiging. Ja, zeggen we dan. En we realiseren ons niet dat dat de naam des Heren is. En ik bedoel dat heel serieus, niet maar als toeval, wat grappig. Nee, dat is echt zo. Als er iets is wat vast is, ik heb het over een bevestiging. Als er iets is wat vast is, wat niet voorbij gaat, waar je van erop aan kunt, als iets zeker is, is het Jehovah, verkort tot ja. En het is niet voor niks dat het dus ons woord is voor een bevestiging. En als je het Engelse yes hebt, dan weet je dat het is van Yeshua, toch of niet? Ik bedoel, je vindt het echt wel terug. In Frankrijk ligt het iets moeilijker. Met, hè? Oui. Die schijnen niet precies te weten wie ja is. Maar toen maar weer. Dus met Frans is het altijd wat ingewikkeld. Maar zo is dat. Laten wij de Heere prijzen. Jehovah, voluit. Ik heb u dat wel eens verteld. Ik zou niet weten waarom wij sinds de laatste decennia, hooguit 100 jaar, ineens niet meer Jehovah mogen zeggen, maar ineens moeten zeggen Yahweh of Yahoo of zelfs helemaal niks, de eeuwige, wat het maar is. Ik vind dat zulke onzin. Men heeft uitgevonden dat wij het verkeerd uitspreken. Ik kan u zeggen, wij spreken alle woorden verkeerd uit. In mijn jeugd werd alle Nederlands anders uitgesproken dan vandaag. Dus ja, ik kan daar niet mee zitten. Het is juist de onveranderlijke naam waarover niet te discussiëren valt. En die bedoelen wij. En dat wij niet weten hoe we die moeten uitspreken. Ja, oké. Over die kwestie, over niet weten hoe je iets uit moet spreken, is een hele musical gemaakt. Nou, eerst een toneelstuk, geloof ik. En daarna. Nee. My Fair Lady, maar dat is de musical versie. Daar zit wat voor, hoe heet dat? En dat begint met een juffrouw die moet leren de taal goed uit te spreken. Dus, hè, en moet oefenen met de versie van Seth Gaikama. Het Spaanse graan heeft de orkaan doorstaan. The rain in Spain falls mainly on the plain. Op het vliegtuig, maar goed. Ja, en dan moeten ze netjes uitspreken, de E, enzovoort. Met andere woorden, ja, uitspraak. Wij horen er toch meteen of iemand uit het oosten van het land komt, of uit het westen, of uit Amsterdam of Den Haag. En hier in de buurt horen ze meteen of iemand uit Wezep komt, of uit Onderbroek, of uit Heerden. Iemand heeft het wel eens uitgelegd, toen ik hier nog woonde, heeft iemand me het wel eens uitgelegd. Kijk, hier spreken ze het zo uit, en net over de heuvel. Aan de andere kant, in Heerden, daar spreken ze het weer zo uit. In Hattem is het nog weer anders. Dat is echt waar.
De Groninger zegt overal ja. Goed ja.
Ja. Dus toe maar. Wij weten niet hoe we het moeten uitspreken. Het is allemaal onzin dit. Dus het wordt wat mij betreft gewoon Jehovah. Toen zei iemand, ja, maar dat zijn de klinkers van Adonai. Die heeft men onder Jehovah gezet. Zeg, heeft iemand al uitgevonden waarom dat niet misschien toch ook gewoon de klinkers zijn van Jehovah? Waarom dat, zouden dat andere klinkers moeten zijn? Wie zegt dat? Wie? Kom op, wat een gedoe. Dus, het blijft voor mij gewoon Jehovah. Ik kom er trouwens veel tegen in, maar in Engelse teksten van geestelijke liederen. Even zing me gewoon over Jehovah. Geen enkel probleem, niemand die er daar moeilijk over doet. Behalve in Nederland, dan moeten we Yahweh zeggen. En in de 30 jaren was het Yahoo. Zulke boeken heb ik ook, vind ik helemaal gek. Yahoo.
Yahoo.com.
Dat is weer een andere, ja. Yahoo. Ik weet nooit waar dat vandaan komt. Maar van de getop is het toch allemaal. Nou ja. Laten wij de Heere loven. In tweede instantie looft God. Want de Heere, Jehovah, is namelijk God. Het is niet helemaal identiek, maar langzamerhand zijn we daar wel achter natuurlijk. De naam wordt gegeven aan de kenbare persoon. En de onkenbare heeft geen naam. Dat is gewoon een zelfstandig naamwoord. God, El, maar dan nog betekent het zoveel als de krachtige. En daarmee de oorzaak van alle kracht, van alle energie in de wereld. Men maakt zich in onze dagen zorg over energie die dan verloren gaat en die teruggewonnen kan worden. Ik moet u zeggen, ik heb op school geleerd iets over de wet van het behoud van energie, of niet dan? Hè? En tegenwoordig hebben ze het over, ja, maar het moet op een of andere manier, het mag niet verloren gaan, het moet behouden blijven enzovoort. En het gebruik van aardolie of wat het maar was, dan schijnt die energie verloren te raken. Ik geloof daar niks van. Ik heb meer vertrouwen in wat ik op school geleerd heb. Want het was nog voor Kals en voor de Mammoetwet. Toen bestond er. Oh ja, de Mammoetwet, ook zo'n idioot ding, een Mammoetwet. Ze hebben wat bedacht. Want we hebben de wet van het behoud van energie. Energie gaat nooit verloren, je kunt hem alleen omzetten. Naar iets anders. En dan weer, en dan weer, en dan weer, en dan weer. Dat is gewoon een natuurkunde, dit. Dat gaat niet verloren. Zodat nou de vraag is, waar komt die energie vandaan? Wie is die bron die altijd maar blijft stromen? Dat is mijn antwoord op. Toch? Dat is God. Maar als je God kwijt bent, dan denk je meteen dat je energie zoek raakt. Toch? Ja. Dan ben je er ook weggerend. Dan moeten wij het in stand houden en er eens zuinig mee gaan doen. Anders raakt het op. Alsof we het verbruiken. Maar wij verbruiken het niet. Als we dat denken, dan zitten we helemaal fout.
De mensheid is geïnplukt.
Dan heb je nog stof tot nadenken, broeder, met dit soort dingen. Maar graag terug naar de bronnen. El, dat kennen we van Ela of Ala, of hoe je dat maar schrijft. Dat kennen wij als een eedzwering. Dat betekent het wordt vertaald met een eik of een terebint. Of in ieder geval een hele grote sterke boom. Maar het is ook het woord van God. En om het nog sterker te maken, wordt het gewoonlijk in het meervoud geschreven. Alleen maar om die reden. Niet omdat er meerdere zijn of omdat we er drie hebben, Elohim. Maar gewoon omdat. Het is kracht bij uitstek. De massa, dat is wat het is. En de uitwerking van Gods kracht drukt zich uit in wat wij kennen als een persoon. Persoon is altijd de uitdrukking van iets. Anders zou het niet persoon moeten heten. Dat is wat het woord persoon betekent. Uitwerking van iets. En die kennen wij dan als Jehovah, die het beeld Gods is. En die alle dingen draagt. Door het woord zijn de kracht, door zijn krachtige woord. Door het woord Gods dat kracht is. En die kracht Gods, dat woord Gods, drukt zich uit in de persoon. Ik mag het woord gebruiken dus. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is wat het is. En daarom worden die woorden als synoniemen gebruikt. Het is maar één God. Nou, maar één. Ja, het is maar één God. God zij dank. Toch? De Grieken hadden het een heleboel. En die lagen altijd met elkaar overhoop, al die goden. Toch? En daar deed iedereen het met iedereen. En waaruit volgt dat men die goden ook maar zou moeten beschouwen als een projectie van de mens. Enzovoorts. En wat er allemaal uit geboren werd, dat wil je ook niet weten. Dat is Griekse mythologie. Dat hoort bij je opvoeding. Dat je dat allemaal moet weten, wat die goden allemaal uitvraten. En hoe ze elkaar verdreven, enzovoorts. Ik heb er nu tenminste respect voor. Ik kan er wel een hele avond over praten, hoor. Want er is wel een verwantschap met de Bijbel. Maar laten we dat maar niet doen. Zie? Maar waar mij om gaat, is om deze grondbegrippen. Loof de Heere die God is, dus looft God in, en dat staat er ook, in zijn heiligdom. En nog een keer, looft hem in het uitspansel zijner sterkte en looft hem vanwege zijn mogendheden. Looft hem naar de menigvuldigheid zijner grootheid. En over al die dingen bij elkaar had ik het nu. Dat is wat die termen inhouden. God als de kracht waaruit in ieder geval heel deze schepping is voortgekomen. Of anders moet ik zeggen, God die deze schepping heeft voortgebracht uit zijn kracht. Dan praat ik over God als over iemand. En dat kan ook. Zo stelt hij zich aan ons voor. En dan is de vraag, hoe heet die iemand? En dan heet hij Jehovah. En ook over de exacte vertaling kan men niks zeggen, want je kunt niet een woord exact vertalen. Dat kan je pas doen als het woord een plaats krijgt in een zin. En als de betekenis van zo'n woord dan begrensd wordt, dan kun je met een beetje vingerspitsen, gevoel of hoe het maar heet mag, kun je zo'n woord mooi formuleren en zeggen het betekent zo of zo. Maar in het algemeen, de naam van Jehovah wordt vertaald met ik ben. En dat is het dan ongeveer wel. Of iets uitgebreider kennen we het als ik ben die ik ben. Ja. Of dat wat toevoegt. Nee, het is een verdubbeling en daarom versterking van het idee. Ik ben. God is. En dus ik ben altijd. Het grappige is dat als er uitgebreider op ingegaan wordt gezegd, dat betekent ik ben die ik ben. Maar je kan ook vertalen met ik zal zijn die ik zijn zal. Dan weet ik meteen dat je het ook kunt vertalen met ik was die ik was. Maar ook met ik ben die ik was en die ik zijn zal. Verdrievoudig. Wat er gewoon betekent is, ik ben. Ik ken geen verleden, ik ken geen toekomst. Ik ben. Dat is God die boven de tijd staat. Dat onttrekt zich aan onze waarneming. Vandaar dat we met die termen allemaal niet zoveel kunnen. Het onttrekt zich aan ons voorstellingsvermogen. Maar toch blijkt het zo te zijn. Want God maakt ons niet alleen een verleden bekend dat wij anders niet zouden kennen. Maar hij maakt ons ook de toekomst bekend die wij anders niet zouden kennen. En dat is het meest bijzondere van God en daarmee van de Bijbel. En ik moet er meteen bij zeggen dat het niet voor al die goden geldt. Al die zogenaamde goden. Dat geldt alleen voor die God van de Bijbel. En die het ook gedemonstreerd heeft. Want wij kennen, nou ja, misschien kent u het idee van dat in sommige godsdiensten ook over toekomst gesproken wordt. Ja, ik ga er niet graag op in, want dan moet ik vertellen wat die lui denken en leren. En dat is mijn afdeling niet. Maar zowel, ik laat het jodendom buiten beschouwing nu. Maar zowel de islam als het boeddhisme kennen het idee van in de toekomst komt er iemand en die komt hier op aarde de puntjes op de i zetten. Of iets anders met maar in ieder geval iets doen wat wij mensen dus niet gedaan hebben. Iets orde op zaken stellen of zo. En dat soort dingen meer. En dat is een bepaalde toekomst. Dat is een soort messiasverwachting. Nou, los daarvan, ik denk dat ze dat gewoon aan de Bijbel ontleend hebben. Kopie. Hoe oostelijker komt, hoe makkelijker ze kopiëren. Dat weet u toch? Bovendien, al onze kopieermachines komen daar vandaan. Dus dat weet je dus wel, hè? Het was altijd namaak, toch? Begint met namaak. En als je tijd krijgt, dan is de namaak beter dan toch? En daarom rijden we in Japanse auto's, spelen we op Japanse muziekinstrumenten enzovoort. En binnenkort is het dat niet meer, is het allemaal China, dat weet u. Bovendien, de Japanners laten het in China maken, want de Chinezen maken de Japanners na. Hè? Nou ja, ik heb officieel een Duitse, dat is een Duitse piano toch? Het merk wil me niet te binnen schieten. En die, dat is dan een Japans merk, maar die is dan weer gemaakt in China. Al moet gezegd worden, de klankbodem erin, die komt er weer netjes uit Italië, waar een fatsoenlijke klankbodem vandaan hoort te komen. Je begrijpt niet hoe ze het doen, maar het is echt waar. Het is, maar goed. Namaak. Namaak, daar heb ik het over. Namaak. Dat hele idee van er komt een Messias is namaak. Dat komt uit de Bijbel, komt van bladzijde 1 van de Bijbel. Laat ons een mens maken, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis enzovoorts. En wat er komt in de praktijk, nee, wat komt is Christus. Maar als men die niet hebben wil, dan weten we wie er komt, dan komt de antichrist. Maar veel andere profetie vind je niet. Ik moet u zeggen, ik weet niet eens meer of ik de hele Koran ooit heb doorgelezen of niet. Nou, kost dat niet al te veel tijd, moet ik u zeggen. Nee, als je de Bijbel gewend bent, ben je er echt zo doorheen, dat ben je serieus. Alleen, ik vind het stom vervelend om te lezen, het boeit me voor geen meter. Maar ik herinner me ook niet dat daarin iets voorkomt over een profetie die dan onderweg ook nog eens ergens vervuld is geworden of zo. Heb je dat nog? Wat ik nu zeg? Dat kent alleen de Bijbel maar, hoor. Dat dingen tevoren worden aangekondigd. En omdat men niet geloven wil, redeneert men ze weg. Daar hebben wij theologen voor die dat dan doen, sprak hij cynisch. Maar waarheidsgetrouw, dat is wat ze doen. Zeggen, nee, dat is natuurlijk niet gebeurd, dat is een verhaal. Het gaat om, zo van, dat zijn sprookjes waaruit wij onze ethische lessen moeten trekken, enzovoorts. Of het zijn details die er zijn om het verhaal een beetje aannemelijk te maken, of dat is voor de PR, dat is om het beter onder de mensen te krijgen, enzovoorts. En zo redeneert men systematisch, dat de ontmythologisering van de Bijbel heet dat. Het zijn langzamerhand klassieke termen, maar doe maar weer. Maar de Heer zegt, denk erom, ik vertel het je nu, en als het straks gebeurt, heb niet het uit dat je zegt, dat hebben mijn goden gedaan, of mijn afgoden, of dat heb ik zelf al voorspeld, of zo. De Heer zegt, dat kun je niet voorspellen, maar ik vertel het je nu. En dus je zei, ja, onder andere dan. En als het dan gebeurt, dan weet je het. En dat is wat de Heer doet. Die heeft zijn betrouwbaarheid bevestigd in de loop der tijd. Die kijkt als het ware over de tijd heen. Ja, hoe dat kan, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar broeders en zusters, dan moet ik u toch ook vertellen dat ze ons wijs maken dat de aarde een bol is die in de ruimte zweeft, die oneindig is en die krom is en uitzet. Kan je dat dan begrijpen? Nee? Nee, maar dat is wetenschappelijk verantwoord wat ik nu zeg. Naar het schijnt. U weet wel, de ruimte is niks, maar die zet uit. En is krom. Dat vertellen ze je echt, dat is bloedserieus. In steeds grotere snelheid dan ook nog, hè? De toenemende mate. Dit is volslagen krankzinnigheid. Als je erover gaat nadenken, wordt het krankzinnigheid. Nou ja. Maar waarom is het zo moeilijk om te bedenken dat wij levend in drie dimensies waar we invloed op hebben, en levend onder de vierde, dat is de tijd. Hè? Je hebt lengte, breedte en hoogte, dat is drie. En dan is de vraag altijd wanneer, dat is de tijd. Als je afmetingen zoekt, lengte, breedte, hoogte, dat is ruimtelijkheid dus, ruimte heb je dan. En de volgende wordt de tijd. Ruimte kunnen we iets mee doen, maar de tijd kunnen we niks mee doen. Die sukkelt door. Of we dat nou willen, nou die raast door, hoe ouder je wordt. Dus met toenemende snelheid. Dit is niet voor niks dat ik dit nu zeg, maar ik ga er niet op in. Maar dus Einstein en toch ook weer niet. Maar toe maar, waarom is het zo moeilijk om te denken dat wij ons in de lengte en in de breedte en in de hoogte kunnen verplaatsen en dan te bedenken dat God zich ook nog kan verplaatsen en een dimensie hoger, namelijk door de tijd? Nou, blijkbaar doet hij dat en daardoor worden wij geconfronteerd met uitspraken als het lam dat voorgekend is voor de grondlegging der wereld. Maar nog sterker, hoewel zijn werken voor de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Dat is Hebreeën 4. Ja, dat was 1 Petrus. Moest er nog gebeuren? Nou ja, het hangt van je standpunt af. Maar Gods standpunt is echt hoger dan lengte, breedte en diepte. En als het dan een hoger standpunt is, dan moet het zijn boven de tijd. Dat is gewoon wiskunde en natuurkunde. Dat is de vierde dimensie, dat is de tijd. Dat is een stapje verder. Maar dat onttrekt zich, je kunt nog net weten dat het er is, maar het onttrekt zich aan onze controle. En dus ook aan ons voorstellingsvermogen. En dat is wat het is. Maar God staat daarboven. En die kan dus zeggen, ik was die ik ben en ik zal zijn. Van Christus staat, die is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. En dat betekent niet gisteren, dan was het, wat was het gisteren? 9 december. Ik begrijp de betekenis daarvan. Hij is de onveranderlijke. Hij is die hij is. Zie? En dat is de naam Jehovah. Hij is die hij is. En terwijl alles in deze wereld voorbij gaat, dat is prediker 1, blijft de Heer de eeuwige. Dat is de term die de Joden dan per traditie invullen voor de naam Jehovah die zij niet mogen uitspreken. Volgens de Joodse voorschrift. Want zo zit dat. Heb je wel eens zoiets zots meegemaakt? Dat is toch te zot om te vertellen. Dan hebben ze een God die ze moeten dienen, maar ze mogen zijn naam niet noemen.
Je hebt nog een Joel 2 in je Bijbel.
Dat is, ja. Dat is toch te dwaas om te vertellen. Hoe roep je hem dan aan? Hé, jij daar? Of jij daar dan, vooruit? Ja. Voor een Brabander maakt het ook wel geen verschil, maar toch maar. Hoe moet je dat dan doen? Hebben jullie een God? Is het wat? Hoe heet hij dan? Ja, dat mogen we niet zeggen. Dat is gek. Nou ja, en dan vragen we aan de Mohammedanen respect te hebben voor de Joden met hun Jodendom. Want die kunnen hun God aanroepen. Toch? Nou ja, ik noem het maar als voorbeeld, maar het zijn toch heel vreemde dingen allemaal, hoor. Nee, halleluja, ja, laat ons Jehovah loven, namelijk God. En hij wordt dus voorgesteld als iemand, ook hier, niet maar als een goddelijke kracht, als iets abstracts. Begrijp je me niet verkeerd, God is abstract. God is de onkenbare, de onzienlijke God. Of je dat een natuurkracht moet noemen, dat weet ik niet, dan moet je eerst het begrip natuur weer definiëren. De schepping, maakt God deel uit van de schepping? Je heet de schepping de natuur, maakt God deel uit van de natuur? Ik weet het niet, maar God is wel die kracht die deze wereld in stand houdt. Gemaakt heeft, teweeg heeft gebracht, enzovoort. Dat staat op talloze plaatsen in de Bijbel, als zij zich voorstelt. Oké. God heet Jehovah, maar wie is dat dan? En bij de Grieken wordt het dan de God van de vruchtbaarheid, de God van de wind, de God van de zee, de God van de zoon, de God van de reizigers en zo, de God van de kindertjes, van de handel. Dus allemaal Sinterklaas is dat trouwens. Maar toen maar. Nee, ik ben de Heer God. De Heer God heeft heel aarde geschapen, die de hemelen uitbreidt enzovoorts. En hemel en aarde zijn het werk zijner handen. Hij is de schepper. Dat sluit meteen elke andere God of Godheid uit. En dan het zelf maken van een God of van een godsbeeld wordt dan een absurde bezigheid uiteraard in die verhoudingen. Mag niet al te moeilijk zijn. Het probleem van de westerse wereld is dat men God heeft afgeschaft en niet meer gelooft in een schepper. En daarmee de risé is geworden van heel de rest van de wereld. Heb je gehoord wat ik zei? We hebben ons voor heel de wereld belachelijk gemaakt. Wij hier in het Westen, de westerse wereld, heeft zich voor de hele rest van de wereld belachelijk gemaakt door niet te geloven in een schepper. En wij denken dat dat normaal is om niet te geloven, om atheïstisch te zijn enzovoort. Maar dat is het helemaal niet. Dat is alleen zo onder volkeren die vroeger christelijk waren. Men heeft God weggereden. Wie hebben dat gedaan? De theologen, wie anders? Degene die verantwoordelijk waren voor de prediking van het woord. Die hebben dat gedaan. En nou zitten wij ermee. Nou, het is ook een beetje dom om dat allemaal te volgen natuurlijk. Maar ik sta toch niemand te verwijten. Ik vertel alleen dat het zo gegaan is. En dus heeft men geen God meer. En de bedoeling daarvan is dat men zelf God wordt. Dat is het eigenlijk. In de Franse revolutie werd dat ook inderdaad zo gezegd hoor. Geen wet, geen autoriteit, de term wil me niet binnenschieten, maar uiteindelijk op ni Dieu, ook geen God. Dat heeft men niet zo snel kunnen doorvoeren, maar het is sindsdien toch langzamerhand wel gebeurd. En dat noemen wij de vruchten van de verlichting enzovoort. En van de moderne samenleving en al dat soort dingen meer. Geen God, en men heeft de mens tot God gemaakt. Dat is wat het is. En dan moeten wij de wereld in stand houden. Nou, hier in Oldebroek gaat het niet lukken. Ik kreeg net hier door Oldebroek. Ik denk, nou, dat ik weer een jaartje aftrekken van de wereld. Want ik zie hoeveel verlichting er hier brandt, zeg. Jongen. Hè? En dan bovenop die molen zag ik nog een Davidster. Ik dacht ook, dat hoef je in Amsterdam ook niet te flikken, zo'n ding uit je raam te hangen. Toch? Dus schieten ze er meteen af. Ja, echt. Ik weet het. Ik vind het wel groot lef hoor, om dat te doen. Kennen jullie die molenaar of niet? Ja hoor. Oh. Nee, dat dacht ik wel, ja. Maar goed. Ik vind het wel mooi. Dat wel. Maar goed, terug naar dit schriftgedeelte. God looft Jehovah. Looft Elohim. In zijn heiligdom. In zijn heiligdom, waar God ook woont, het wordt zijn heiligdom, het is daarmee zijn heiligdom. Kan niet schelen hoe het is. Als God erin woont, wordt het zijn heiligdom. Daarom worden onze lichamen geacht heilig te zijn, en daarom bestemd om te offeren, dat is Romeinen 12... Want daar staat, ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij lichaam stelt tot leven heilig, God wel behagelijk offer. En die ontfermingen Gods, die waren in de voorgaande hoofdstukken besproken. En die hielden in dat wij door geloof verenigd, één geworden zijn, verenigd zijn met Christus, één plant met hem geworden zijn in een toch enigszins overdreven vertaling, maar hij is wel mooi. Een plant met Christus geworden zijn, in de gelijkmaking zijn er dood, begrafenis, opstanding, in feitelijk ook hemelvaart, al staat het daar niet bij. Hebben jullie dat nog? Hij woont in ons, toch? Dan zijn wij heiligdom. Maar ik denk dat hier onder heiligdom gewoon moet verstaan worden de schepping als zodanig. En dat is de gedachte die we namelijk in de psalmen ook eerder zijn tegengekomen. Dat God woont in de wereld. Anders gezegd, de schepping, nee, die uit Genesis 1, de schepping, dat is Gods omhulling. Het is het kleed waarmee hij zich kleedt. Het is het huis waarin hij woont. Het is zijn tempel. En in gedachten heb ik natuurlijk, ik zeg het maar een keer weer, in gedachten heb ik natuurlijk God in het centrum en daaromheen het uitspansel. Dat is hier ongeveer het volgende woord. Looft hem in het uitspansel. Dat is wat hij uitspant om zich heen. In alle richtingen. Dus je krijgt meteen een bel. Of een bol. Of een bouw. Ja, hangt daar aan de muur. Ja, dat is een plaat met een heleboel lagen als het ware. Maakt hem ook wat onduidelijk, maar ook een studie waard hoor, overigens. Maar God als het ware in het midden, hoewel God in het midden als zodanig geen ruimte inneemt, want hij is van daarboven, hij is van een andere orde. Maar niettemin wordt hij voorgesteld als in het midden van zijn schepping. En zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Wat ook een merkwaardige uitdrukking is. Ik vind het prachtig, dat is literatuur. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij hoeft niet om de aarde heen te vliegen of zoiets. Om het bolletje. Maar toch. Hij kijkt naar alle kanten als het ware om zich heen. En overal zit de aarde. Dat is wat het is. Het is zijn wereld. Het is de kracht die van hem uitgegaan is. En eventueel wordt het voorgesteld als zijn tempel. Met heiligdom, zoals hier. Het wordt eventueel voorgesteld als zijn kleed waarmee hij bekleed is. Maar nogmaals, dat is dan toch zijn uiterlijke verschijning. En de mooie kant zit van binnen. Is naar binnen gekeerd. Kijken of er nog zo'n ding op de plank ligt. Ja, ik zie hem hier vandaan nog. Ik weet niet hoe ze dat noemen. Zo'n ronde steen, weet u wel. Die we dan, waar hebben we die vandaan gehaald? De Stapos, of waar was het vandaan? Nee? Was een stap, de oude aarde heette dat, geloof ik, toch? Vreemd genoeg. Of was, het was Schiethol, dat was het, ja. Het is al lang geleden, zeg. Een geode heet dat, ja. Ja, en dat is zo'n steen. Het ziet er aan de buitenkant uit als een ruwe steen. Maar ik geloof, hebben ze die gekraakt waar wij bij waren of niet? Nee, ik geloof niet. Nou ja, dat weet ik niet meer. Maar ik heb het ooit meegemaakt dat ze er een kraakt. En dan zit de edelsteen zit aan de binnenkant. Er komt altijd iemand uitleggen hoe dat komt. Dan is het heet en dan koelt het af. En aan de buitenkant koelt het meer of aan de binnenkant, dan aan de binnenkant. Of andersom, kan je uitschelen, zoiets. Want je mag rustig zeggen dat ik er toch geen verstand van heb. Maar je krijgt aan de binnenkant dan kristalvorming enzovoort. En dan ontstaat dat edelsteen. Dat zit altijd naar binnen gekeerd. De buitenkant ziet er niet uit, maar het gaat om wat erin zit. En dus met de hele wereld is dat zo. Het is naar binnen gekeerd, leven zit aan de binnenkant. En hoe verder naar binnen, hoe meer leven. Dat is een ei, weet je wel. De buitenkant is maar kalk. Maar aan de binnenkant heb je wat er maar in zit. En helemaal in het midden het vruchtbeginsel. En daar komt het leven vandaan. En dit kun je nog bekijken. Maar veel in de natuur is te klein om zo te bekijken. En andere dingen zijn gewoon te groot. Zoals waar we het nu over hebben. Om het te zien. Maar wij kennen het voldoende. Het is het beginsel hoe deze wereld in elkaar steekt, zal ik maar zeggen. Kortom, God is groot. Niet omdat wij leven in een uitzettend heelal. Een uitzettend niets. Dat steeds sneller uitzet en ook nog krom is ook nog. Wat zeg je toch? Het is leegte waar we het over hebben. Dat wereldbeeld wat ons verteld wordt hoe het zou zijn met aarde als bolletje. De wereld is gewoon leeg. Er staat niks voor. Heb je ooit wel een idee over hoe het eruit ziet op schaal? Koop een eenvoudig boekje over sterrenkunde. U weet wel. Voor beginners. Deel 1. Introductie tot. Enzovoort. Je hebt hier zo'n knikkertje. Nee, hier ben je voetbal. Dat is de zon. En dan moet je 10 kilometer die kant op. En dan komt er een bolletje. En dat is dan de aarde of zo. Maar het kan ook wel 100 kilometer zijn. Of zo. Maar in ieder geval, daartussenin is niks. Vroeger zeiden ze dan, daar is tussen is de ether. Er is ook een uitvinding geweest van de mens, eten, want die bestaat niet. Ja, er bestaat wel eten, maar dat is niet dat. Dus, doe maar weer. Want de ruimte is gewoon leeg. En een sprongetje van hier naar de maan, dat noemen ze dan ruimtevaart. Dit stelt helemaal niks voor. Dit is helemaal niets. Het is absoluut te verwaarlozen. En de dichtstbijzijnde ster, die staat bij Alpha Centauri. De dichtstbijzijnde... Ik weet wel iets, ja. De dichtstbijzijnde ster bij de aarde, dan reken ik de zon even niet mee. Maar de dichtstbijzijnde ster in de sterrenbeeld, die staat bij ons vandaan iets meer dan 4 lichtjaren. Als je kunt reizen met de snelheid van het licht, ben je dan altijd nog meer dan 4 jaar onderweg. Dat is de dichtstbijzijnde. Nou ja, kom op zeg. En dan praten over miljoenen sterren. En God heeft ze allemaal geteld. Heeft God niks beters te doen dan sterren te tellen? Jongens, wat een onzin praten we toch altijd. Hoezo, een grote leegte? Is dat wat God maakt? Dat is het nirwana. Maar niet de hemel. Ik heb het even zuinig om het uit te leggen. Ik heb het pas later begrepen. Het nirwana is het grote niets. Het ideaal van Oosterse religie. Het grote niets. Maar wij gaan niet naar het grote niets. Wij gaan naar de vervulling. Huh? Naar de volheid van Christus en wat het maar wezen mag. Maar we hebben het zaakje binnenste buiten gekeerd. En God naar buiten gemanipuleerd. Enzovoorts. En het bolletje geclaimd. En dan moeten wij ervoor zorgen om het in stand te houden. Ik zou niet weten voor wie dat moet, maar toen maar. Het is allemaal zo dwaas. Loof Jehovah, loof God in zijn heiligdom. Als u het mij vraagt, zei ik, is dat gewoon de schepping. In de wereld. Dat het uiteindelijk slaat op een nieuwe wereld, nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Ja, dat denk ik wel. Maar niettemin, ook deze wereld daarvan zegt Colossense, dat die niet alleen door God gemaakt is, maar ook door hem in stand gehouden wordt. Actief. Met kracht. Nee, als er geen kracht is, is er niks. Hebben ze mij verteld. Is dat ook Einstein? Als er geen kracht is, is er niks. Het is allemaal kracht. En daarmee ook allemaal beweging. Het is gewoon natuurlijk, nou ja, gewoon. Het is natuurkunde. Moderne natuurkundige opvattingen. En ik geloof wel dat het in principe juist is, maar die kracht is de kracht Gods. Die deze wereld gemaakt heeft, gewoon die deze wereld gemaakt heeft en ook in stand houdt. En wat hij daarvoor moet doen, nou misschien af en toe eens even het touwtje aantrekken om het gat in de ozonlaag iets kleiner te maken, of het misschien wat groter te maken om de temperatuur op aarde constant te houden of zo. Maar waarom zou hij het doen en voor wie? Weet je veel, ik roep maar wat geks. En dan hebben we het nog niet eens over begrippen als oorzaak en gevolg. Bovendien weten politici daar iets van. En die bepalen over oorzaak en gevolg. Politici? Wel nee joh. Misschien heel vroeger, maar dat was voor mijn tijd, dan weet ik het niet. Maar in onze dagen, ik ben ervan overtuigd dat ze geen idee hebben. Echt niet. Ik ga er maar niet op in, want jongens, dan komt het niet goed. Dan kom ik nog niet door die psalm heen. Dat moet wel, hè. Ja. Looft hem in zijn heiligdom en dus looft hem in. En ik denk dat het synoniemen zijn, hè? Dat vertel ik u zo vaak. Bij alle 150 psalmen trouwens. In zijn heiligdom, ja, in het uitspansel zijner sterkte. Zijn sterke uitspansel. Het uitspansel waarin zijn sterkte, zijn kracht tot uitdrukking, let op het woord, tot uitdrukking komt. Want rakia is uitspansel, uitspansel is rakia, het is ons woord rek trouwens, schoon Nederlands, rek. Rakia, uit Genesis 1, het uitspansel, dat is wat God naar buiten toe uitspant. Dat kost kracht. Als die kracht er niet meer is, dan gaat de rek eruit. Dan ploft het in elkaar. Dat is het, implodeert die hele wereld. En als het echt goed gebeurt, dan wordt daarvoor geen plaats meer gevonden. Dan komt er wat anders, dat is wat het is. Het uitspansel. Vandaar dat het begrip uitspansel nooit, ook hier niet, dus, nooit losstaat van de aarde. Niet omdat de aarde een bolletje is die in het uitspansel wat verdwaast en verdwaald rondvliegt, maar gewoon omdat het uitspansel zich uitspant, dan wel uitgespand wordt, dat is de betere versie, dat het uitspansel uitgespannen wordt tot aan de aarde, rondom. Dan wel, de aarde is de begrenzing van het uitspansel. En tenzij anders vermeld, heb je dus een bel, een ronde bel, uitgespannen naar alle kanten gelijk. Tenzij anders vermeld, maar het is het niet, dus het wordt niet anders vermeld, dus het blijft gewoon uitgespannen vanuit het centrum naar alle kanten, in alle richtingen. Dat is wat het is, en de aarde is de begrenzing daarvan. Want uitspansel is volkomen identiek aan hemel. Bestaat in Genesis 1. Een van de eerste versen in de Bijbel. God noemde, het staat eerst dat er een uitspansel zij. Ik ga iets uitspannen. En God noemde het uitspansel hemel. Volkomen hetzelfde. En de hemel strekt zich dus uit tot aan de aardbodem. En aan de andere kant ook de aardbodem. Oké, tot aan het zeeoppervlak en aan de andere kant de wateren beneden, bedoelde ik dus. Hè? Aan de andere kant de wateren boven. Ja, zoiets, ja. Gewoon rondom. Moeilijker is het niet. Men heeft geprobeerd, ja, er is een plat vlak op die kaart natuurlijk, dus ja, hoe beeld je het uit? Er bestond een, ik heb het nooit gezien, jullie wel geloof ik, er bestond een model, driedimensionaal. Heb jij gezien, hè? Ik weet niet, ik vraag me af waar het gebleven is. Want de eigenaar moet al lang overleden zijn, maar inmiddels. Ergens in Duitsland. Nou ja, doet er ook niet zoveel toe. Maar, doe maar. Uitspansel zijn een sterkte. Hier gaat het gewoon over God en de goddelijke kracht. Zijn goddelijke kracht. Is dat niet de uitdrukking uit Romeinen 1? Over zijn goddelijke kracht in verband met... even kijken voor mezelf. In verband met de schepping als zodanig. En het heet zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Romeinen 1 vers 20. Zijn onzienlijke dingen, want God is onzienlijk, worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen, en dus uit de schepping, verstaan. En uit kan je ook lezen als op grond van. Dat wil zeggen, wij zien de schepselen dan wel de schepping. Nou ja, de schepping, de onderdelen daarvan. En daaruit leren wij God kennen. De kracht Gods. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Als één ding uiteraard, maar toe maar. Zijn eeuwige, dat wil zeggen zijn onbegrensde. Want dat is wat eeuwig betekent, dat weet u langzamerhand. Hè? Zonder beperkingen. Zijn eeuwige kracht en daarmee goddelijkheid. Zodat er gewoon staat, als je het zo eenvoudig mogelijk neemt, staat er dat je, dan staat er dus dat aangezien wij een wereld om ons heen zien, die is er, waarin wij leven, moeten wij logischerwijze besluiten dat er iemand is die dat zo gemaakt heeft. En tegen die logica heb ik geen logisch bezwaar in kunnen brengen. Ik was van de week bij mijn fysiotherapeut. Moet je mij horen? Mijn fysiotherapeut. Die komt dan met zo'n Zo denk met al die wervels erop. En dan zeg ik, kijk, die knop, dat is de zevende wervel. En er zitten nog van die gaatjes in. En er lopen bloedvaten door. En als je er te ver draait, dan klemmen die bloedvaatjes op. En dan word je duizel, dan word je daarvan. En terwijl die man het uitlegt, denk ik, ja, dat is allemaal zo vanzelf ontstaan. Nee, ik hou mijn mond erom. Ja, maar dat denk ik dan wel. Dan leggen ze uit hoe dat zit. Allemaal vanzelf ontstaan. Dat heb ik met Midas Dekkers ook. Die legt dan uit hoe het zit. En dan denk ik, fantastisch, wat prachtig allemaal. En die man die denkt echt dat het vanzelf ontstaan is. Dat is toch niet te geloven. Dat vind ik zo fascinerend. Dat iemand dat oprecht... Ja, oprecht. Je gaat aan alles twijfelen, maar dat iemand dat echt meent. Dat begrijp ik daar dus niks van. Echt niet. Het enige wat ik begrijp is dat het consequenties heeft als je zegt, kijk, zo heeft God dat gemaakt. Prachtig. Daar kom je niet op. Dat soort dingen. Maar het heeft consequenties. En als je dat niet wil, nou, dan moet je wat anders. Zo werkt het. Zie je? En daarom heeft het uitleggen daarvan en het beargumenteren daarvan ook niet zoveel zin. Je kunt er hooguit van getuigen voor jezelf. Hoe mooi die dingen zijn. En je komt tot Psalm 150. Loof de Heer, loof God in zijn heiligdom, in het uitspansel. Die dus in zichzelf een uitbeelding is van zijn kracht. En in gedachten zie ik dan, wat heb ik u geloof ik wel eens verteld. Die zie ik in gedachten, dat denk daar ook aan de, wat vroeger de voorkant was, maar nu de achterkant van het paleis op de Dam. Niet aan de Dam, maar aan de andere kant. Helemaal bovenop, daar heb je die figuur van Atlas. Dat bolletje draagt van de aarde. En dan denk je, ja, maar die hebben ze op binnenste buiten gekeerd. Hè? Want zo was hij niet. Het was die figuur die zo in die cirkel. Hè? We hebben het hier wel eens over gehad, toch? Ja, ik kan het niet doen. Ja, natuurlijk, het was Leonardo. Nou weet ik het wel. Leonardo. Ja. Net als mijn overgrootvader, Leonardo Jacobus. Ja, Leonardo da Vinci. Wat is Vinci? De overwinnaar? Denk het wel, hè? Is dat Spaans of is het Italiaans? Oké. Nou ja, toch ga ik vooruit, denk ik. Maar doe maar. Maar die haalt zo de spul. En denk ik, dat is een afbeelding van de echte Atlas. Dat is echt God die dat uitspansel om zich heen uitdrukt. En dan in vijf, want dat is de porté, hoe heet zoiets, de clou van die tekening. Die vijf punten van twee voeten, twee armen en het hoofd, waarmee de cirkel in vijf delen verdeeld wordt. En de verbindende lijnen worden verdeeld volgens de gulden snede. En dat is een verhouding zoals pi. Die kan je niet uitrekenen, dus dat is oneindig aantal cijfers achter de komma. De gulden snede. Heb je dat nog? Het kleinste deel verhoudt zich tot het grootste deel als het grootste tot het geheel. Hè? Ja, dat is echt. Dat is belangwekkend voor de kunst. Voor de esthetica, naar het schijnt. Behalve voor moderne kunstenaars. Want die zijn meer van de Betuwe. Die appel nog wat aan, weet u wel. Maar, ja. Nou ja. Laten we, ja, plakken de bananen met zakzeep. Ja. Nou ja, wat een gedoe allemaal toch. Maar hou dat van, het is niet Atlas die de wereld draagt, het is God die de wereld draagt, zo. En hem uitspant, want dat wordt daarmee geïllustreerd. En of Leonardo dat begrepen heeft, weet ik niet, maar... Het was een illustratie van de verhoudingen ook in het lichaam van de mens, ook volgens de gulden snede enzovoorts. Want dat heb je hier ook, hè? Die verhoudingen van die coaches, lichaamsdelen enzovoort. Het kleinste tot het grootste, het grootste tot het gehele. Steeds een stapje verder enzovoorts. Toe maar. Looft hem in het uitspansel zijn de sterkte. In zijn schepping. In zijn kracht. Zie. En dan te bedenken dat Christus zelf beschouwd wordt als de uitdrukking van de kracht Gods. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen die alle dingen draagt door zijn woord, namelijk zijn kracht. Want als je een andere term wil hebben voor die kracht Gods, is het dus gewoon zijn woord. Hè? Dat heet zijn woord. Woord maakt openbaar, woord treedt uit, woord gaat naar buiten. Dat is wat het is, woord communiceert. Je had ook licht kunnen zeggen volgens Johannes. Je had zelfs leven kunnen zeggen volgens Johannes. Maar ik zeg nu even woord, omdat Hebreeën 1 vers 3 dat zo zegt. Hij draagt alle dingen door het woord zijn er kracht. Dat betekent gewoon door zijn krachtige woord. Door zijn woord dat kracht is. Zoals het evangelie kracht Gods is tot zaligheid. En zoals het woord in Genesis 1 kracht Gods is. Want er staat en God zeide en dan was het er. Dat is het woord dat teweeg brengt. Zie? Nou. En dus vervolgens vers 2 looft hem vanwege zijn mogendheden, vermogens. Elders heet dat geloof ik zijn krachtige daden. Ik weet niet hoe ik aan die uitdrukking kom, maar ik meen dat misschien in een bereinde versie of in een nieuwere vertaling, maar het is wel wat het is, ja. Zijn krachtige daden. Het is een variant op het woord dat we uit Genesis 6, Gibbor. En Gibbor, dat is het woord voor de geweldigen, de mannen van naam, de reuzen. Gibbor. Dat is dit woord. De geweldige dingen. Gibbora, het is een vrouwelijk woord dan. Wat heb je daar, NBG?
Ja, machtige daden.
Machtige daden, mag ook. Ja, goed. Zoiets. Zijn mogendheden. Ik vind het wel mooi, mogendheden. Dat komt van vermogen van wat hij kan. En dat is dus kracht. Vermogen. Ja. Looft hem vanwege zijn mogendheden. Maar het thema verandert nog niet. Hè. Er worden verschillende termen genoemd, maar het is hetzelfde. Dat is ook kenmerkend voor literatuur in het algemeen en voor poëzie ook. Dingen herhalen met andere woorden, maar het blijft hetzelfde ding wat besproken wordt. Dezelfde waarheid. Looft hem vanwege zijn mogendheden. Oké, zijn krachtige daden. Looft hem naar de menigvuldigheid. Ik vind het leuk. Veelheid was ook genoeg geweest, maar dan heb je maar twee lettergrepen. Als het dan toch menigvuldig is, dan maar zoveel mogelijk lettergrepen ook, denk ik altijd. Dus ik hou het toch op. De menigvuldigheid zijn er grootheid. Dat wil zeggen, die grootheid komt in vele dingen tot uitdrukking. De vele aspecten, de vele kanten, de vele resultaten daarvan. En de menigvuldigheid komt dus overeen met de mogendheden. De menigvuldigheid zijn er grootheid. Want die grootheid van God drukt zich nou eenmaal op alle terreinen van de weer in de wereld uit. Van groot, van macro tot micro enzovoorts. Maar nou volgt, als u het mij vraagt, deel 2 van de psalm. Want hierna gaat het over het geklank der bazuin, de luid, de harp, de trommel, de fluit, het snarenspel en het orgel en het helklinkende cymbaal. Dan wel het vreugdegeluid van de cymbalen. De cymbalen worden zelfs twee keer genoemd, notabene. Dat is het slagwerk, dus het zal de jongelui wel aanspreken, zegt men dan tegenwoordig. He? Ja. Nou ja. Kortom, vers 1 en 2 roepen op om de Heere te loven, te prijzen, te eren vanwege de grootheid zijner kracht. En wat wij doen vervolgens is De Engelsen zeggen dan, we make a joyful noise. Ja. Make a joyful noise to the Lord. Dat heet in onze Statenbijbel niet joyful noise, maar het heet vreugdegeschal. Joyful noise. Het is King James Version. Ik vind hem wel grappig. Joyful noise. Vreugdegeluid. Well. Maar dit is lijkt mij toch redelijk georganiseerd. Bij noise. Kijk, als geluidstechnicus dan heb je een hekel aan noise. En we hebben tegenwoordig middelen om de noise ertussen uit te halen. Eigenaardig genoeg, als je de noise uit een samengesteld geluid haalt, dan verdwijnt gewoonlijk een groot deel van je ritmeinstrumenten. Dat wordt door je noise reducer, hoe heet zoiets, wordt dat beschouwd als noise, als doet er niet toe. Ruis. Een geluid van bekkens, psst, en van vegertjes met slagwerk, psst. Dit wordt beschouwd als ruis. Dat raak je dus kwijt als je je ruisonderdrukking gebruikt. Ik vind het wel grappig, want het bewijst wat ik altijd zeg. Je hebt er niks aan, geef geen ritme, geef alleen rommel. Dat hoort er niet bij. Het maakt herrie. Ja. Maar het is niet een muzikaal ding. Nee, echt niet. Hè? Ja, als het een ritmeinstrument gaat worden, dan moet het niet een continu geluid zijn. Dat is geen ritme. Het draagt niks bij. Het geeft geen accent, niks. Het legt een bodem onder het geluid van. Weet u dat nog? Hebben we het al over basgitaren gehad? Jeroen is er niet. Kunnen we het net even over hebben? Moderne basgitaristen willen hun toon zo lang mogelijk laten doorklinken. Maar wat je krijgt is gewoon gezoem. Gaat maar door onder het geluid. Van verschillende tonen ook. En er draagt ritmisch niks meer bij. Je moet juist dat hebben van pang. Op de contrabas. Heb je een contrabas gezien? Dat is gearticuleerd, dan heb je wat te vertellen, dan doe je wat. Als je iemand wat vertelt, doe je dat op toon, dan met stemverheffing en al dat soort dingen. Gearticuleerd. En als je maar zo mommelt, dan heb je niks te vertellen. Je beter je mond houden. Hebben jullie dat nog? Nou, hier krijg je wat muziekonderwijs. Looft hem met het geklank der bazuin. Eigenlijk staat er, looft hem met het slaan der bazuin. Naar Bijbelse maatstaven zeg ik altijd, is een bazuin een slaginstrument. Maar een vink ook, hè?
Ja. De vinkenslag.
Want het woord slaan betekent eigenlijk alleen maar geluid voortbrengen. En daarom hebben we het over een vinkenslag. Dus het geluid van een vink. Onder de lui die vinken kweken, want het heet vinken kweken, is dat van belang. Want sommigen kweken ze op kleur. En sommigen kweken ze op de slag. Dat ze zo mooi mogelijk en zo groot mogelijk geluid maken. Ik kan niet fluiten, dat wil zeggen, ik ga het niet proberen na te doen. Maar het heet de vinken slag. En daarom lees je het Nieuwe Testament, want de bazuin zal slaan. Tenminste, in de Statenvertaling. Dat is de echte betekenis van het woord. Dat is hier ook zo. Slaan. Dus met geweld geluid voortbrengen. En krachtig geluid, dat is het geluid van de bazuin. Als u mij vraagt, de bazuin is een shofar. Dat staat hier, dat woord staat hier. Dus dat is een ramshoorn. En dat is een nogal, laten we zeggen, opmerkelijk geluid. Dat mis je niet. Dat is een heel apart geluid, dat komt nergens anders voor. Dat komt, weet ik ook niet. Maar het is een nogal doordringend geluid, volumineus. En daarom vinden we de bazuin in de Bijbel geassocieerd met koningschap. Niet alleen omdat het een hoorn is, een keren en dus een kroon. Want een hoorn wordt sowieso geassocieerd met macht. En daarom met koningschap. Een shofar is ook koningschap. Want, omdat het een hoorn is. Maar in het bijzonder wordt de bazuin geblazen als er iets mee te delen valt met betrekking tot de koning. Het is het geluid van de bazuin, is de stem van de koning, als het ware. En daarom heet het, blaast de bazuin, wie zei dat net, Joel 2? Ik bedoelde de laatste verse er straks. Ja, ik bedoel nou de eerste. Blaast de bazuin te Sion. Het einde was alweer de naam des Heeren zal aanroepen, zal aanhouden. Die bedoelde je, hè? Ja, maar het begint met blaas de bazuin te Sion. Dat kan niet missen, want Sion is de locatie van de troon van David. Sion, meer specifiek dan Jeruzalem. Gaat om koningschap. En het blazen van de bazuin gaat altijd over koningschap. Ook al, ja, ook als Absalom de bazuin laat blazen te Hebron. Of wie was het ook weer, die andere? Seba, kennen jullie ook nog Seba? Na de opstand met Absalom krijg je nog de opstand van Seba. Uit het huis van Saul, uit de familie van Saul, uit de stam van Benjamin. Dus het ook weer blaast de bazuin. Naar uw tenten, o Israël, enzovoorts. Hij claimde ook de troon. Het is altijd de wet trouwens. Die de troon claimt. Saul, het huis van Saul. Maar ook Absalom. Wet, het gaat allemaal over wet. We blazen de bazuin. Ten onrechte. Maar als de bazuin klinkt, dan gaat het over de koning. Vandaar dat de opname van de gemeente beschreven wordt in samenhang met het klinken van een bazuin. In 1 Korinthe 15. De laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan. Met de laatste bazuin, dat wil zeggen onze laatste oproep. Dat is het. En in Openbaring vind je zelfs 7 bazuinen in verband met de vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde. Een krachtige stem, dat is wat het is. En wij kennen het werkwoord bazuinen. Uitbazuinen, als we het dan toch over uien hebben. Het uitbazuinen, dat is met kracht iets verkondigen. Zie? En in het algemeen, geluid van de bazuin gaat over de koning, de stem van de koning. Daarom wordt het ook geassocieerd met het brengen van de blijde boodschap, de goede boodschap, het evangelie. De bazuin. Je dacht dat hij dood was, maar hij leeft. De bazuin is de ramstoorn. Als je hem ziet, denk je aan de dood. Maar er wordt leven in de bazuin geblazen. Dat is het aardige van blaasinstrumenten. We hadden het toch over de muziek. Blaasinstrumenten. Je blaast er je eigen adem in. Oké, zingen is nog hoger gegrepen. Maar dan. Ik bedoel, snaarinstrument, tokkelen. Oké, dat is werk. Dat doe je met je handen. Maar een blaasinstrument, dat doe je met je hele lijf. Dat is je eigen leven. Dat heb je nodig om het ding tot leven te brengen. Als je het mij vraagt, is het een voortdurende worsteling. Maar matoma. We gaan het er niet over hebben. Looft hem met het geklank der bazuin. Als het over de koning gaat en we moeten hem loven. En er moet een muziek zijn. Dat is het eerste waar je denkt, de bazuin. Nou ja, anders wordt het de klaroen. Of wat het maar is, maar de trompetten. Wij kennen dat uit de films, weet u wel. Daar komt de keizer of wie er maar komt. En dan staan er een stel van die lui op. Gekleed als Zwarte Piet of hoe ze er maar uitzien. Dat kan je nog niet schelen, maar wat van die trompetten. Enzovoorts. En dan verschijnt de paus of wie er maar verschijnt dan. Zoiets. Hoe komen ze daarbij? Wie heeft er bedacht? Het is allemaal een uitbeelding van als de Heer komt. De Heer zelf verschijnt. Met een grote stem. Een krachtige stem. Nou ja. De wederkomst van Christus. Looft hem met geklank der bazuin. Als je het overdrachtelijk neemt, Je kan hem ook overdrachtelijk nemen. Dan wordt het loofd hem door het evangelie te verkondigen. Als de bezuin is het woord van God. Dan is het dat toch? Loofde hem met een geklank der bazuin. Of dacht u dat dit voorschriften waren met betrekking tot de orkestratie? Dat geloof je toch zelf niet? Er zit meer achter. Loofde hem met de luit en met de harp. Luit is ook wel leuk vertaald hoor. Dat net zo goed een doedel zou kunnen zijn. Want het woord voor luid is eigenlijk het woord voor een zak. Waar ze ook wijn in doen of zo. De doedel is alleen links, hè? Links, hè? Links. Hoewel het natuurlijk ook een accordeon had kunnen wezen. Want een trekzak. Dat is een ding. Een zak. Men zegt een luid. En dat slaat op die bolle onderkant, die kast ervan. Nou ja. Oké. Het is die holte waarin geluid geacht wordt te resoneren. Waardoor akoestisch het een en ander wordt samengevoegd en gemengd. Dat is het nadeel. Mag ik nog wat zeggen? Dat is het na van basgitaar. Serieus. Dat is het nadeel van puur elektrische gitaren. Er wordt trillingen opgepakt met een elementje. Maar het heeft niet de kans gekregen om zich akoestisch te vormen. Dus het is een te dun geluid. Vandaar dat het dan weer door een specifieke luidsprekerkast of luid of versterker. Versterkers doen die dingen ook, vervormen namelijk. En harmonisch toevoegen. Dan moet het door een versterker heen. Met een bepaalde mate van oversturing. Mooi man, hè? Ja. En bepaalde speakers. Één grote of vier kleinere van 12 inch. Wat je maar wil. Enzovoort. Dat speelt allemaal een rol. En had je nog digitale drums. De beroemde. Kent u de Lindrum? Kent u die? Lindrum. De eerste officiële drumcomputer. Ik heb zo'n ding gehad, jazeker. Ooit. En ooit weer verkocht ook. Voor goed geld, want ze zijn legendarisch. Maar goed, een Lindrum. Het klinkt naar niks, maar het kunstje was dat je, er flink wat galm op moest zetten. En galm is weer de kunstmatige manier om het geluid te laten weerkaatsen langs alle kanten, samen te voegen enzovoort. Zodat het een resonerend geluid wordt. En daarom muziekinstrumenten die vragen ruimte. Die hebben een kast nodig om enzovoorts. Dat is met je piano ook. Die losse snaren die hoor je niet eens. Het is dat ze op zo'n houten plank zitten. De klankbord. En die levert het geluid. Dat is echt waar. Dat is gewoon ijzer of brons wat ze maar gebruiken. Maar het gaat om de akoestische werking daarvan. Het is de vereenvoudigde versie. Maar waarom denkt u dat hier zo'n grote kast staat? Het is heus maar 35 watt. Maximaal. Maar die wordt echt niet gebruikt. Hier in ieder geval niet. Op geen manier. Maar het gaat om klankvorming in zo'n kast. Want zo'n orgel, dat is maar een elektronisch ding. Dat is niks. Dat wordt nog niet wat. Dat moet nog wat. Wat moet zich vormen. Heb je dat? En ik luister met verbijstering naar goede zangers. Meer nog naar zangeressen trouwens, want dat vind ik nog fascinerender. Hoe ze die geluiden vormen in de keel. En ik heb het niet over de popzangeressen. Hè. Schreeuwen doe je net zo. In de microfoon dan zet je de boel galm op en een compressor. En dan nog het effectapparaat en dan nog verdubbelen en dan heb je geluid. Onverstaanbaar, maar dat doet er ook niet toe. Nee, kijk dan maar een keer naar die dames bij Rieu.
Ja, geweldig.
Oké, luister er dan naar en niet kijken, maar dan nog. En die lui krijgen daar de ruimte om er wat meer van te maken dan de componist naar het schijnt bedoeld heeft. Dat is waarschijnlijk ook niet zo, maar ze maken er meer van dan er op het papier geschreven staat. En dat is het kunstje van Rieu. Die krijgen de kans, hij zoekt zijn mensen ook uit, en die geeft je de gelegenheid om, los van al dat klassieke geleuter, het interessant doen en rijden erover, om inderdaad muziek te maken. En dat is wat ze doen. Hè? Nou, daar kun je rijk mee worden, zuster. Ja. Nou ja, een enkeling. Maar ik heb een grote bewondering voor, inderdaad, ja. Hoe dat werkt. Maar voordat dat geluid eruit komt, en wat er voor die tijd allemaal gebeurt, mensen, wat een gedoe. Maar dat is omdat resonanten het geluid produceren. Nou ja. En dus een zak. Oké, waar het maar uitkomt. Dat moet er zijn, ja. Goed. Dat was de luid. Dan heb je nog de harp. De snaren van de harp zitten trouwens ook op een klankkast. Veel kleinere. Maar de harp levert ook niet zoveel geluid. Eigenlijk. En om hem toch een beetje te produceren, kennen wij die hele grote dingen. Want anders hoor je ze echt niet. Het is veel te klein. Dus te veel snaren en te weinig klankkast. Dat is wat het is. Goed. En die vibrafoon waarop je hem af en toe ziet spelen, die levert in zichzelf nauwelijks geluid. En in ieder geval lelijk geluid. Totdat die pijpen eronder hangen. Daar resoneert het geluid in. En dan wordt het wat. Als u het weten horen wil, vraag het maar een keer aan me. Dan demonstreer ik dat met genoegen. Dat is een wonder. En dat gaat gewoon akoestisch. Gewoon in de natuur gebeurt dat. Zie. Nou ja. Er moet dus een klanklichaam bij, zoals maar net. En dat levert dan leven op. En eigenlijk, de hele schepping wordt geacht zo'n muziekinstrument te zijn. Zo'n zak, zo'n holte waarin het woord van God resoneert. Dat is wat het is. Zie? Nou ja, loof dan met de luid, met de harp, de kinoor. De bekende harp. Dan hebben wij loof hem met de trommel. En dan staat er weer fluit. En ik zei weer fluit omdat we het daarover gehad hebben. Naar aanleiding van Psalm 149. Waar ook de fluit en de trommel en de harp genoemd werden. En bij fluit heb ik u gezegd dat anderen vertalen met dans. Het idee is gewoon dat je muziek maakt met de lichaam. Dat is wat het is. Die kleine kinderen, die ukjes, die als die muziek horen, die beginnen spontaan te dansen en te springen en te zwaaien met de handen. Dat is een heel natuurlijke reactie. Het vreet energie, maar als je moet spelen en ook nog dansen tegelijk. Maar doe maar. Maar die vertaling met fluit is dus heel discutabel. Maar toen maar. Dans. Magol, weet u nog, dat woord was het. Geassocieerd met het koningshuis van Juda. Magol. Dan hebben wij nog het snarenspul. Met snarenspul. Dat kan van alles zijn. Ik weet nooit hoe die dingen heten. Maar je hebt snarenspel over heel de wereld in allerlei soorten en maten. Net als trouwens blaasinstrumenten hoor. En hoe ze heten, ja, voor mij blijft het snarenspul. En zelfs als je weet dat het een gitaar is, dan is het nog de vraag, is het een viersnarige, een zessnarige, is het een grote, is het een kleine, is het een twaalfsnarige? En als je dat weet, is de vraag, welke stemming? Dat maakt allemaal verschil, dus wat moet je ervan zeggen? Snarenspel. Doe maar. Dan hebben we nog het begrip orgel. Het is het woord dat we ook kennen uit Genesis. Ik moet even nadenken. Genesis 4 zal het wezen, denk ik. Nog. Van Jubal. Een orgel. Ik weet niet waar het woord vandaan komt, maar het is het woord voor blazen.
Fluit.
Ja, dan heb je het al. En wat staat er bij waar wij fluit hebben staan dan? En vers 4, looft hem met de trommel en de fluit. Wat staat daar dan?
Rijdans.
Rijdans, oh ja, rijdans.
Van Mirjam, Exodus.
Ja, oké. Okay.
Trommel en
rijdans. Ja, oké. Okay. Nou, waar eerst orgel staat, daar staat het woord voor blazen. Niet dat het vaak in de Bijbel voorkomt. Maar men zegt dat het gaat om het blazen op zo'n panfluit. Een panfluit schijnt heel oud te zijn. Dat is, je weet wel, één fluitje met één toon. Maar als je er een boel verschillende tonen aan elkaar knoopt, dan krijg je dus de panfluit. Zo noemen ze dat. Over pan zullen we het maar weer niet hebben, want het is dan weer een god en zo. Dus dan... Een panfluit, dus... Je krijgt eelt op je lippen, ervan van schuiven. De voorloper van het mondorgel, zou ik maar zeggen, zoiets. Maar dat schijnt het te zijn. En dan looft hem met de helklinkende cymbalen, want ze moesten toch wat met die vertaling. De helklinkende cymbalen. Het is gewoon iets als luidklinkende cymbalen. Looft hem met cymbalen van vreugdegeluid. Dat is weliswaar. Nou, het woord voor cymbaal betekent zoveel als klapperen. Klepperen. U weet wel, klepper, de klepper, de klep, klep, klep. Weet je dat nog? Ja, de Spaanse variant is die van de castagnettes, maar wij hadden hier in Nederland hadden we dat ook wel. Die kleppers, je ziet het nog wel eens. Met twee van die plankjes, of twee lepels, kan dat ook mee, naar het schijnt. Maar dat is een kunst op zich. Maar dat is klepperen. Nou, dat woord wordt hier gebruikt. Dus toch klappen maken, klepperen, dat valt bij ons ook in de categorie slagwerk. Als je conservatorium slagwerk doet, moet je dat allemaal leren. Ook klepperen. En trommelen natuurlijk. En nog zo'n heleboel meer van die dingen. Toeters en bellen heet dat. Maar zoiets. En het cymbale kent de drummer als een cymbal. Want hij noemt het woord bekken niet, dat is ouderwets. Maar dat is wat het is, die bronzen dingen, weet u wel. Uit Turkije of uit India. Mag het. China mag ook. Dat noemen ze cymbals, cymbalen. Maar er bestaat ook zo'n instrument waar al vlak op een klankbodem snaren gespannen zijn, waarop geslagen wordt met mallets, hamertjes of hoe je ze maar noemt. En dat noemen ze ook cymbalen. Is je gehoord de muziek? Ken je dit? Ik kan het niet hoor. Het is mij te onlogisch en te moeilijk. Ja, inderdaad. In de tijd in Dublin zagen we iemand op straat spelen. Klassieke muziek. Ja, op zo'n cymbal. Ja, je moet wat aan de kost komen.
Ja.
Er is niemand die zegt, ik ga trouwen en dan wil ik voor mijn bruiloft wil ik iemand die op zo'n cymbalon speelt of cymbaal speelt. Dat doe je niet. Dus ja, zo'n man komt niet aan de kost. Die is gewoon overdag op straat bezig. S'avonds natuurlijk in de pub, ergens. Maar wij kennen het eigenlijk alleen van zigeunerorkesten, denk ik. Hongarije, Roemenië, weet ik veel. Maar het zijn heel kostbare dingen, hoor. Het is net als een piano, alleen er zitten geen hamers in. Je hebt er gewoon twee in je handen. En dan is het... Toen maar. Dat heet ook cymbalen. Ik zou niet weten waarom dat hier ook niet bedoeld kan zijn... Dat het niet alleen maar ritme-instrumenten zijn, maar wel degelijk harmonisch slagwerk heet het dan. Dus waar inderdaad noten uitkomen van verschillende hoogte enzovoort. En dat zijn zo de gebruikelijke muziekinstrumenten. Blaasinstrumenten, tokkelinstrumenten, slaginstrumenten. Dat zijn de drie groepen. En dan de elektronica laten we buiten beschouwing. En daarna, er komt nog de belangrijkste van allemaal. Dat is het laatste vers. Dat is de afsluiting van alle psalmen. dan ook meteen. Namelijk alles wat adem heeft, loven de Heere. Alles wat adem heeft. Het betekent alles wat leeft. En het woord adem is, staat de vertaling, is dat meestal zo, is het woord neshama. Dat is dat woord dat in Genesis 2 gebruikt wordt, waar staat: God formeerde de mens uit stof van de aardbodem en hij blies in hem de adem. Ja, der levens eigenlijk. Maar toen maar. Meervoud namelijk. Niet maar adem van één leven, maar meervoud van al die levens. Het is het levensbeginsel. En men vertaalt het met adem, omdat, nou ja, dat dekt alle schriftplaatsen waar het voorkomt. Eigenlijk. Hoewel er een ander woord voor adem is, dat is gewoon geest. Dat is ruach. Dit woord komt ook niet zo vaak voor. Een keer of 14 maal geloof ik in het hele Oude Testament. Maar het is alles wat adem heeft. Dat is al wat leeft. Dat is ook de norm. Als het ademt, leeft het. Als het niet ademt, wordt het geacht niet te leven. Maar ja, u weet, wij hebben God weggeredeneerd. En de Bijbel dus ook. Dus ja, wij hebben het nou over ongeboren leven. Dit is ook onzinnig hoor. Onbevroren ijs, bestaat dat ook? Ja, kom op zeg. Ik weet ook wel dat een vruchtbeginsel naar onze maatstaven leven bevat. Er gebeurt iets in. Maar of iets leeft of niet, wordt bepaald of het adem heeft of niet. Dat is de norm. Want ook al heeft het dan 9 maanden misschien geleefd, volgens de dokter of hoe het maar heet, mag. Niettemin staat er dan eventueel een kruisje in het vakje doodgeboren. Bij gelegenheid. Het is niet tot leven gekomen. Dus ja, wij klungelen wat af met termen die gebruikt worden voor propaganda, voor het doel worden uitgevonden. Maar je zou wel moeten begrijpen dat naar Bijbelse maatstaven iemand leeft als die ademt. Een adem, neshama, wordt geacht leven van God te zijn. Dat in de mens is. Er zit meer aan vast, het is veelzijdiger. Maar het wordt geacht dat leven te zijn wat God in de mens geblazen heeft. Dat is een wonder, het is hoger dan de natuurkunde, om zo te zeggen. Maar voor zover men adem heeft en leeft, zal men die adem gebruiken om de Heer te loven. Heb je dat nog? Nee, ik moet denken. Maar het citaat wil me niet binnen schieten. Iemand zei over een klarinetist: dan ben je buiten adem. En hij antwoordde, het was een oude creool uit New Orleans. Hij antwoordde: nee, de adem is buiten mij. Maar dat vond ik ook wel aardig. Ja, had hem net uitgeblazen. Zo maar weer. Maar adem is leven. En de zin, ik vind de pracht van de zin. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Dat wil zeggen, als je adem hebt, die heb je nodig om de Heer te loven. Namelijk om je stem te gebruiken. Dit is symboliek, dat is in de schepping ingeschapen. Gek genoeg, maar dat is nou eenmaal zo. Die adem, dat is wat ons leven is. En voor zover het naar buiten komt, dat leven, ja, dan zeggen wij, dan is de stikstof en wat dan ook, is de zuurstof eruit, allemaal gedoe. Het is die adem die door ons gemoduleerd wordt, door onze, nou ja, ons middenrif en de stembanden en onze strot, wat het ook wezen mag, door onze embouchure, heet dat plechtig, wordt die adem gevormd en in trilling gebracht met, enzovoort. Dat heet spreken. Dus als je daarover gaat nadenken, dan vraag je af hoe het in vredesnaam mogelijk is dat wij mensen dat kunnen. He? Hoe moeilijk dat is, hoe nauwkeurig dat allemaal gaat. En met harmonische reeks al of niet, bepaalt onze klinkers enzovoort. Het is heel ingewikkeld. Maar ja, dat is het belangrijkste wat een mens doet. Tekst voorbrengen, spreken. U weet wel, de tong, de keel, de adem, de lippen. We hebben het er vaak genoeg over gehad. In het verleden, onder verwijzing naar Romeinen hoofdstuk 3. Waar de bedoeling is dat waar wij leven, zouden wij dat leven, ik vermijd nu het woord adem, waar wij leven, zouden wij ons leven wijden aan zijn dienst. En dat betekent primair dat zijn woord door ons weer gesproken zal worden. Hij blies het ons in, oké, duizenden jaren geleden, maar hij blies het ons in, dat is Genesis 4, en wij blazen het weer uit. Tot eer van hem. En waar we dat gezamenlijk zouden doen. Gemeenschap, we hebben het over psalmen, liederen. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Waar we dat gezamenlijk zouden doen. Is het de uitdrukking van een eenheid. Een gemeenschap. Die strikt genomen door de wereld niet gekend wordt. De wereld kenmerkt zich door verdeeldheid. Dat is door leugen. En door leugensprekers. En geveinsdheid der leugensprekers. En hoe het maar heet, allemaal in de Bijbel. En dus de ideale mensheid. Zoals God het bedoeld heeft, om eens een cliché te gebruiken. De ideale mensheid stel je dus voor als één zangkoor. Men zingt. Oké, spreekt. Men zingt gemeenschappelijk. Dezelfde tekst. Of althans dezelfde gedachte. Iedereen op zijn wijs. Kind ook gij zingt daarbij tot des Heeren lof en prijs. Kennen jullie dat lied nog wel? Niemand? Nee. Krokje klinkt. Vogel zingt. Zoals hij gebekt is. Iedereen op zijn. Zoals hij gebekt is. Iedereen op zijn wijs. Kind ook gij zingt daarbij. Tot de zeren lof en prijs. En je leert meteen de toonladder. De majeur toonladder van boven naar beneden. Tot de zeren lof en prijs. Hebben ze allemaal gehad? Het zijn allemaal toonladders. Stukken van toonladders in het liedje. Daar is over nagedacht nog hoor. Ooit. Nou, voor de oorlog. Maar. Of hoe lang maar geleden. Maar daar zal de adem voor gebruikt worden. En wat ik nu aanhaalde, ja, dat is dus zoals je dat in het Nieuwe Testament tegenkomt. Daar besluit ik dan mee met iets als Romeinen 15 vers 6, waar dan staat op dat je alle eendrachtelijk met één mond. Het is dichterlijke taal, dus je moet wordt geacht te begrijpen. Dat je allen eendrachtelijk met één mond mocht verheerlijken enzovoorts. Nou ja, Jesaja kondigt al aan dat men in de eilanden, de zee, de eer van God zou zingen enzovoorts. Zo is het maar net. En ik noem u 1 Korinthe 14, vers 15. Ik ben blij dat ik hem niet meer op kan zoeken, omdat het toch al te laat is. Want het gaat over het spreken in tongen daar, in 1 Korinthe 14. Maar er staat wel in 1 Korinthe 14 vers 15. Gij zult niet alleen met de geest zingen. Maar ook met het verstand zingen. Weet wat je zingt. Of zoals Tennessee Ernie Ford op sommige van zijn opnamen ertussendoor roept. Naar de samenzangers of hoe ze maar heten dan hè. Zing het alsof je het gelooft. Sing it like you believe it. Zing het. En ik weet niet wie het was meer, maar iemand heeft ooit tegen mij gezegd, of geschreven, maar het is bij mij flink overgekomen, die zei, wat wij in het algemeen van de Bijbel weten, hebben wij gewoonlijk voor het eerst gehoord of geleerd uit liederen. We hebben het eerst horen zingen, of we hebben het eerst zelf verzongen, voordat we het in de Bijbel lazen. Dat geldt voor mij ook, hoor. Zeker, als je in die dingen bent grootgebracht, dan begin je met het zingen van liederen. Ook al weet je niet waar het over gaat. Toch? Hij is voor mij vrijmoedig. Je weet wat, het werd het ijsje van mijn moeder en zo. Dat is legendarisch. Maar omdat je niet weet wat je zingt. Toch? Heb je nooit gehoord? Is het nieuw? Nee, toch? Dat was toch ook een van die psalmen? 138? Nou ja, doe maar. Gij zult met het verstand zingen, weet wat je zingt. Dan moet ik u toegeven, zo ben ik de avond ongeveer begonnen, dat we tegenwoordig geconfronteerd worden met songs waar je helemaal geen verstand bij nodig hebt, omdat het toch nergens over gaat. Behalve dan dat God groot is, maar het was Allah ook, hebben wij begrepen. Mij zeggen die dingen echt niks, hoor. Echt niet. Ik kan er ook niks mee. Nee. Zeggen, staat hier ook, maar er staat tenminste bij waarom. En wat er dan zo groot aan is. Je zult niet alleen met de geest zingen, maar met het verstand zingen. En dan hebben we natuurlijk nog de twee teksten uit Efeze 5, vers 19... en Colossense 3 vers 16. Die kan ik onthouden. 3 vers 16 kan ik altijd onthouden. Ja. Word vervuld met de geest. Dat is toch minstens een synoniem voor adem. Ook. Ja, het gaat om de Heilige Geest, dat weet ik. Maar pneuma is ook adem. Wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander, want daar heb je adem voor nodig, in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Men probeert ons altijd uit te leggen wat het verschil is tussen psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En ik moet u zeggen, ik heb het nooit kunnen begrijpen wat het verschil was. Ik denk ook dat het helemaal niet om verschil gaat, dat het gewoon hetzelfde is. Zijn de psalmen dan geen lofzangen? De psalmen. Deze 150 bedoel ik. Maar het is ook maar gewoon het woord voor een lied, een gedicht, al of niet met muziek eronder. Dus waarom zouden we de liederen die wij zelf maken vandaag, waarom zouden we dat geen psalmen noemen dan? En of het geestelijke muziek is, nou ja, er is niks zo geestelijk als muziek, zei Daniel Waaienberg. Het zijn geen beelden, het is geen beeldende tastbare kunst. Het is abstract, zei Waaienberg. Het is geestelijk, er is niks zo geestelijk als muziek, het vervliegt, je kan het horen en daar blijft het dan ook bij. Daarna is het weg, officieel. Dus geestelijke muziek. Ja, muziek met een geestelijke strekking, daar gaat het om. Het gaat niet over de aard van die muziek, dan het gaat over het doelen van de inhoud daarvan. Waar het over gaat, namelijk over de Heer, die groot gemaakt zal worden. En dus met tekst die over de Heer gaat, die daaraan gewijd is. En over de samenhang tussen tekst en muziek. Ja, sorry, daar ga ik het maar niet over hebben, want dan zitten we even. Dat interesseert u waarschijnlijk toch niks, dus laat maar. Ik nam nog een mooi lied mee dus straks. Voor onze. Hoe heet het? Onze diva. Dat lied heet Als Jezus Komt. En ik ken de tekst niet, dus ik kan het hier helemaal niet vertellen zo. Maar in de tweede regel, of in de derde regel, dan klinkt het ineens als een soort mineur. Het is het niet echt, Maar dat komt omdat de tekst daar naartoe gaat. Eens zat er zijde van de weg. Lees hem eens voor, ken je dat?
Eens zat er zijde van de weg een blinde. Een droeve trek lag op zijn aangezicht. Een donkere schaduw.
Juist daar. Een donkere schaduw. Dan gaat een donkere schaduw. Een kleine tets in de melodie. En dan is het ineens een totaal ander akkoord. Ver buiten de normale orde. Ik ga het niet uitleggen hoe dat zit, maar dat, zo gaat het. En je hoort meteen dat het iets droevigs is. En daarna gaat hij weer. Dat hoor je aan de melodie. En natuurlijk aan de akkoorden. Daar gaat het om. Het gaat mij om de samenhang tussen tekst en muziek. Daarom heb ik altijd moeite. Je schrijft de muziek bij één couplet. En dan. Oké. En dan komt het volgende couplet en dan zeg ik tegen Johan Bos, ja, het aantal lettergrepen klopt wel, maar ik kan er niks mee. Het past er niet meer in. Want dan moet je op dezelfde plek in de volgende ook zo'n donkere schaduw hebben enzovoorts. Of iets van die aard. En in dat lied, zijn drie coupletten, gebeurt dat ook daadwerkelijk. Kijk, dat is een goeie. Of je het mooi vindt, daar heb ik het niet over. Het gaat om die twee die bij elkaar horen. Tekst en muziek. Als één geheel. Dat maakt muziek tot geestelijke muziek. Voor de rest blijft muziek voor mij altijd. Het zijn noten, ze hebben een naam, ze hebben een onderlinge samenhang en dat is het dan. Bij grondzelden. Maar de tekst die erdoor gedragen wordt, ook al wordt die weggelaten, dan nog. Die tekst die daarbij hoort is bepalend voor wat het is. En dien overeenkomstig zou het ook gespeeld moeten worden. Dat weet ook niemand meer. Maar ik heb het Chris Barber ooit horen zeggen. Die zei, je moet na drie noten moet je weten wat voor een soort stuk er voorbij komt. Of het een gospel is, of het een blues is. Je moet het meteen kunnen horen. Anders is het niet goed. Dan doe je het niet goed, dan is er iets mis. Dan moet samenhangen. Heb je dat? En zo hebben ze de soulmuziek uitgevonden. Dat is geen geestelijke muziek, maar men begeleidt het, men speelt het op een wijze alsof het een gospel zou zijn. En dan heeft het impact, dat is een commerciële stunt. Maar ja, we hebben God immers weer afgeschaft, maar we willen toch iets religieus, dan hebben we een zogenaamd soul. Dat is niet spirit. Zelfs de term, hè? Geen niet geestelijke muziek, spirituals, maar dat heet het soul. Maar als je mij vraagt, is dan de spirit eruit? Dan gaat het toch een beetje dood. Dan wordt het toch. Dan is soul, dat is dan wel met voor inzet van het hele leven, maar eigenlijk is het een triest verhaal. Het blijft zielige, trieste muziek. Hartekreten en zo, indrukwekkend misschien, maar je wordt er niet vrolijk van. Word je vrolijk van Ray Charles? Nee, toch? Ik vind geweldige muziek, hoor. Sorry. Maar je wordt er niet vrolijk van. Daar is het ook niet voor. Nee. Nee, maar goed. Maar geestelijke muziek is alleen geestelijke muziek als er een Bijbelse waarheid in verwerkt is. Daar gaat het om. Zie? En dat moet het doen. En als het goed is, dan vult dat elkaar aan. Dat is de bedoeling van die psalmen allemaal. Maar dat is helemaal de bedoeling van die hele kunstvorm als zodanig. En eigenlijk brengt het grootste ideaal met zich mee. Namelijk van een mensheid, van mensen die met elkaar verbonden worden door onzichtbare, hoorbare, maar onzichtbare banden en gezamenlijk hetzelfde doen. Dat is ook de kracht van André Rieu. Eigenlijk is het een soort religieus ideaal. Hij wachtte zich wel voor om over religie uitspraken te doen, want je wil niet je klanten wegsturen. Maar, hè? Maar toch op dat niveau komt het wel. Dat is het ideaal van alles samen en met elkaar. Wij als gelovigen beleven dat toch ook. Als we met elkaar het volle worst, zal ik maar zeggen, met volle overtuiging bepaalde liederen zingen. Nou, dat is wat het is. En het ideaal, Bijbelse ideaal is dus dat de hele schepping als zodanig één groot muziekinstrument is, om zo te zeggen, waarin alles samen klinkt. En ik kan het niet laten, neem me niet kwalijk, maar ik kan het niet laten, maar onze zogeheten westerse muziek, ik heb het niet noodzakelijk over die van de laatste 100 jaar, maar niet noodzakelijk. Maar onze westerse muziek is de verst ontwikkelde muziek die er bestaat. Met niet alleen ritme en niet alleen melodie, maar ook met harmonie. Dat is trouwens pas van de laatste paar eeuwen. Maar die hele muziekvorm is ontstaan vanuit het christendom en een christelijke achtergrond, vanuit de kerk, ook muzieknotatie die daar trouwens voor nodig is om al die moeilijke dingen te kunnen opschrijven, te bewaren en te onthouden. Dat komt allemaal uit de kerk, feitelijk. En iets als een symfonieorkest waar 60 man, vrouw of meer gezamenlijk iets spelen met de meest ingewikkelde constructies enzovoort, dat vind je nergens in de wereld. Dat is voortgekomen uit het christendom. Vergis u maar niet. Als je muziekgeschiedenis bestudeert, kom je daaruit. En alle andere muziekvormen, zogenaamde wereldmuziek, is veel, veel beperkter. Kent in principe eigenlijk nooit akkoorden, hooguit samenklanken van bepaalde noten, soms ook inderdaad ook melodieën en tegenmelodieën door elkaar heen, maar dat is wat anders dan harmonieën. Dat kent men niet. En toch, harmonie, en daarmee symfonie, samenvoegen van verschillende klanken tot één geheel, ja, dat is het ideaal van een nieuwe schepping, eigenlijk. En dit is niet mijn hobby, maar het is wat je in de Bijbel leest. Maar ik vind het in de muziek ook een van de mooiste dingen. Je bent met elkaar, je hebt een beetje afspraken, je begint te spelen. En dan zou er wat moois moeten komen als het een beetje mee zit. Dat blijft een worsteling. Dat blijft het altijd in deze oude wereld. Maar toch, dat ieder zo zijn inbreng daarin heeft, zal ik maar zeggen, en dat het een totaal geheel wordt en dat men het ook inbrengt als onderdeel van een geheel. In het bewustzijn, we maken deel uit van een groter geheel. Dat is het leven van een kind van God vandaag in de gemeente. Een lid van dat gehele lichaam, ten dienste van elkaar. U weet wel, de drummer, for the benefit of the band. Drummers zijn bang dat de mensen in de zaal het niet horen. Dat hoeft ook helemaal niet. De medemuzikanten moeten hem horen, dat is voldoende. Als geheel. Het is klassiek wat ik nu zeg, for the benefit of the band heet dat. Dat heeft daarin een functie. Meer hoeven, het is geen dominant ding. Dat hoort ook niet zo te zijn. Enzovoort. Iedereen zijn eigen plek in een geheel. En dat is nu, in onze dagen, het voorbeeld voor de gemeente, vandaar wordt vervuld met de geest en ja, laat ons onze gaven besteden. Maar in dit geval zegt Paulus dat niet, in Efeze 4 en Colossense 3. Hij zegt, wordt vervuld met de geest en laten we spreken onder elkaar in psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Maar je wordt geacht het in hoge mate ook overdrachtelijk te nemen. Heb je dat? Het uiteindelijke ideaal is natuurlijk dat van een nieuwe schepping. Wij kennen het allemaal, het is zo weer kerst en dan kennen we weer de engelen die zingen, de engelenkoren, de hemelse koren en wat het maar was. Wij weten het toch, hè? Dat het zo zou moeten zijn. Dat geldt trouwens voor alle kunst. Het is te proberen een ideaal, nou niet te bereiken, maar uit te beelden. Om er een voorbeeld aan te nemen en om er naar te streven. Dit is de laatste oproep uit deze serie, uit deze psalmen, met deze lezingen. Laat ons de Heer loven in zijn heiligdom, die grote schepper enzovoort. Laat ons dat tezamen doen. Zingen, prijzen, loven de Heer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, dat we u mogen leren kennen. Niet alleen als onze schepper, maar ook als die herschepper. Onze verlosser, die ons gekocht heeft uit deze wereld waarin wij slechts een vermoeden hebben van idealen. Maar u hebt ons daaruit gehaald uit een duistere wereld die onder de vloek ligt, opdat we eerstelingen zouden worden van een nieuwe schepping waarin uw naam geëerd wordt en waarin wij onze adem zouden gebruiken om u te loven. Wij danken u daarom, Vader, dat we zo door het leven mogen gaan. Met deze beelden voor ogen, in de wetenschap dat eenmaal deze dingen gerealiseerd zullen worden, omdat wij naar uw beloften verwachten, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Wij danken u dat we hier mochten zijn, op deze plaats en al zoveel malen, om uw woord te openen, opdat uw adem als het ware door ons ingeademd zou worden, opdat uw leven aan ons zou worden overgedragen en opdat onze woorden uw woorden weergeven. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn en bevelen ons bij u aan, opdat we mogen leven de dagen die ons over zijn in het vlees tot eer van uw naam en opdat uw kracht, uw scheppingskracht, maar in het bijzonder de kracht van uw genade, volbracht zal worden in onze nu nog zwakke vleeselijke lichamen, maar opdat eenmaal wij tot zonen gesteld zouden worden om uw heerlijkheid te openbaren. Wees u dan ons nabij op grond van die beloften en om Christus wil. Amen.